Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttle.nl.
Welkom allemaal bij Space Cowboys nummer... Ik heb nooit enig idee, Thijs, vertel
het. 113.
113. En vandaag nemen we op met Thijs Roes.
Ja, dat ben ik. En naast mij staat ook Ingloes ten Katen.
Hallo.
Hey, welkom terug.
Ja.
En Michel van Baal.
En met Michel van Baal, dat ben ik. En we hebben een boel te bespreken. Wat ik eerst dacht van, nou is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Maar het is altijd, als we dan vervolgens gaan kijken, dan hebben we toch wat nodig. Even een kort rondje, wat hebben we? Thijs, wat heb jij mee?
Nou, als Ingeloes naast mij staat, dan heb ik altijd heel veel vragen over Mars.
Ja.
Wanneer, waar, hoe, wat waarom.
Gaan we doen.
Maar ik ga ook even over de kortjes vandaag. Dus wat korte glitches hier en daar, die er allemaal zijn gebeurd. Dus dingen die goed gingen en verkeerd gingen.
Gaan we doen. Ingeloes, wat heb jij?
Ja, ik heb eigenlijk ook iets over de aarde.
En dan
iets over Mars. Mars bij u thuis en Mars op Mars.
We gaan het er zo over hebben. Ik zelf wilde even nerden over twee types raketmotoren, want daar was ontwikkelingen bij. En we hebben 8 nieuwe mogelijke ET Phone Home signalen gevonden. En de vraag is natuurlijk, moeten wij daar opgewonden voor worden? Ik kan alvast vertellen, het antwoord is nee. Maar het is toch leuk om het er even over te hebben straks. Maar laten we even beginnen bij de komeet.
Ja, bij de hemel. Bij de actuele, want het is nu nog woensdag. Als je dit nog hoort in de week waarin wij dit opnemen, dan kan je omhoog kijken vanavond. Maar je hebt en een verrekijker nodig. En je moet wel echt donkere luchten hebben. Maar dan kan je een komeet zien. En dat is eigenlijk sowieso leuk. Want hoe vaak kan dat nou? Iedereen noemt hem de groene komeet. daar gaan we het zo even meteen over hebben. Maar hij heet dan officieel C2022E3ZTF. Wordt ook al komeet ZTF genoemd. Ja. En je moet een beetje kijken richting Polaris, de Noordster. Daar, dus als je de grote beer weten vinden, het stilpannetje, het einde van het stilpannetje. Ja, die komeet die verplaatst zich, dus je kan het niet helemaal, uitleggen. Maar daar ongeveer 5 keer de diepte van het stilpannetje verlengen, zo ongeveer. Dan kom je in de buurt van de Noordster. Daar ongeveer moet het te vinden zijn met die verrekijker. Moet je gaan zoeken.
Plaatje in de show notes.
Maar ja. In de show notes staat een prachtig plaatje. Ja. Maar ook al zeggen. Waar je het eigenlijk veel makkelijker kan zien. En nu hadden wij van tevoren met z'n allen over. Van waarom is het ook weer groen? En zijn niet alle kometen groenig?
Ja, veel kometen zijn wel groenig. Ja. Ja, wat je hebt is zo'n komeet die wordt natuurlijk bestraald door al het licht van de zon. En afhankelijk van de verbindingen. Sommige verbindingen in die komeet nemen een bepaalde kleur. Licht op. En die kunnen daardoor ook weer ander licht uitstralen. En wat je nu ziet is bijvoorbeeld de koolstof of die carbonverbindingen in de komeet, die absorberen ultraviolet licht, maar stralen dan een beetje groen licht uit. En dat is onder andere waarmee je het groene licht ziet.
Je schijnt het niet goed te kunnen zien met de verrekijker. Dus de New York Times die waarschuwde al. Ga niet denken dat je de mooie plaatjes van het internet hetzelfde ziet.
Nee.
Het is een vlekje.
Het is gewoon een vlekje. Een beetje een wazig vlekje.
Hoe bijzonder is deze eigenlijk? Weet je dat? Is het eentje met een periodiek? Of zijn we hem komt hij één keer lang, zijn we hem kwijt? Hoe?
Nee, 50.000 jaar is hij er al niet geweest.
Oh ja, dus als je mist, dan heb je
weer een kans. Ja.
Maar hij is wel pas vorig jaar ontdekt. Dat is dan ook wel weer grappig. Want het was gewoon een telescoop die de hemel aan het scannen was. En opeens zei van, hey, er is iets nieuws. Dus niet alsof we deze al jaren aan zagen komen of zo. Dat vind ik ook wel weer geestig. Ja. En is het ook niet zo dat gewoon omdat hij dichter bij de zon is, dat hij dan actiever wordt omdat hij heet is en dat hij daarom dan groener of zichtbaarder wordt?
Exact. En wat je dan heel goed kan zien is dat omdat die heter wordt, een groot deel van de komeet is natuurlijk ijs. En dat wordt niet vloeibaar in de ruimte, want er is geen druk. Dus als de komeet heter wordt, dan dat ijs wordt onmiddellijk omgezet naar gas.
Hmm.
En wat er dan gebeurt is dat gas, dat komt in de staart, maar dat neemt ook allerlei stofdeeltjes mee. Dus daarom krijgt zo'n komeet ook een staart.
Oh ja.
Dus vandaar dat je heel goed die staarten kunt zien als die dichter bij de zon is.
Ja. En dan noemde hij nog decarbon. En wat is dat dan?
Dat is een C7-verbinding. Het is een koolstofverbinding.
En is dat heel normaal?
In kometen wel.
In kometen, maar omdat ze heel erg
dat koud is. En,
ze op elkaar geperst.
Ja, maar er zitten die verbindingen die zijn gevormd onder hele andere processen. Voordat ze in dat ijs terecht zijn gekomen.
Mm-hmm.
Sommige van die verbindingen worden ook weer gevormd door reacties met ultraviolet of kosmische straling eerder. En in principe zijn dit soort hele sterke verbindingen die niet echt worden afgebroken. Dus je ziet het nu ook weer. Je kunt heel veel UV-straling erop sturen. Maar die CC-verbinding die blijft wel gewoon intact. Ja. Het enige wat hij doet is dus een groen licht uitzenden. Zeg maar.
En komt hij nou uit de begindagen van ons zonnestelsel? Of?
Oeh, dat is een goede vraag.
Dat weten we natuurlijk niet 100% bij elke komeet. Maar...
Nee, maar met deze periode komt hij in ieder geval ver weg. Dus Kuipergordel of verder. En dat is toch eigenlijk allemaal materiaal wat overgebleven is uit de planeet. Of uit de voor de planeetvorming eigenlijk. Dus ijs wat nooit de planeet heeft bereikt. Dus dat is inderdaad wel 4,5 miljard jaar.
Ja, en dan valt hij zo nu dan wel soms naar binnen bij ons zonnestelsel. Gewoon echt.
Ja, vaak is het een verstoring van buitenaf. Of soms heeft de baan van Jupiter heeft nog effect op zo'n verstoring. Of er is ergens anders in de ruimte komt er ineens een schokgolf die een beetje bij ons in de buurt komt. En dan krijg je zo'n verstoring. En dan wordt of onderling komt er materiaal net iets dicht bij elkaar, waardoor het net een klein tikje uit de baan raakt. En dan worden ze in de baan rond de zon gezegd.
Ja, dan komt hij best deze kant op.
Wordt er nog specifiek wetenschappelijk onderzoek gedaan met deze, dat jij weet? Of,
voor zover ik weet, niet. Maar er zijn natuurlijk, kijk, komeetonderzoekers die zullen dit ongetwijfeld als mogelijkheid aannemen om toch te zorgen dat ze waarneemtijd krijgen op telescopen die snel kunnen reageren op dit soort dingen.
Ja.
Er waren een aantal ruimtetelescopen die speciaal voor kometen waren. Dus die snel, normaal gesproken, waarneemtijd vraag je eigenlijk altijd ver van tevoren aan.
Ja.
Maar er zijn telescopen waar veel kometenwetenschappers op werken. En die hebben altijd slots voor dit soort onvoorziene omstandigheden, zeg maar. Zitten hier altijd, ongetwijfeld zitten hier komeetwetenschappers die hier wel actief naar kijken.
Volgens mij met gamma-bursts en zo ook zo, weet je. Dat je dan opeens heel snel, binnen 10 minuten wil je een stukje van hemel kunnen opnemen. Nou, omdat daar iets interessants is gebeurd, weet je. En dat, dus in dat systeem, dat bestaat wel. Ik viel me wel op, trouwens, toen ik heb zo'n appje met wat er allemaal aan de hemel staat, weet je. Dat er wel in dat appje zitten veel meer kometen, weet je. Dus er zijn misschien dus niet zo zeldzaam, maar er zijn wel meer kometen. Nou ja, zichtbaar is niet het goede woord, maar met de telescoop zichtbaar. Maar daar hebben we het dan eigenlijk nooit over.
Nee.
Ja. Er zijn veel meer kometen met telescopen zichtbaar. Wat deze leuk maakt, is dat je hem, nou ja, niet als je in Utrecht en Amsterdam woont, maar als je iets buitenaf woont, vanuit je achtertuin kan zien met een verrekijker. Ja. En dat kan bij de meeste kometen niet. Dat en dat maakt dit natuurlijk gewoon leuk.
Ja. Even over naar dingen die je ook niet kan zien. De binnenkant van de aarde, want we zijn wel een zwaar spacekou. Ja, ik moest even een brugje zien in de tijd.
Ja, inderdaad.
We zijn wel zware spacecowboys, maar de aarde is natuurlijk ook onderdeel van de ruimte.
Is ook een planeet.
Daar was ook iets mee.
Ja, er is onderzoek gedaan naar de aarde. Heeft natuurlijk, je hebt de korst en je hebt de mantel en dan heb je de kern. En de kern bestaat uit twee onderdelen. En je hebt de binnenkern, dus het binnenste stukje, die is vast. En de buitenkern is vloeibaar. Dus de binnenkern draait rond in de buitenkern. De buitenkern is vloeibaar, dus doet eigenlijk niet zoveel. En dan de aarde zelf draait ook rond. Maar wat het nou is dat de binnenkern en de aarde draaien op verschillende snelheden rond. En dat varieert. Dus de ene keer draait de binnenkern wat sneller. En de andere keer draait de binnenkern wat langzamer. En draait de aarde er wat sneller omheen. Dus het is een beetje... Ik kreeg zo'n mooi voorbeeld. Het is een beetje als je schaatst met een elastiek tussen je.
Ja.
Ene keer schaats je ik wat harder. En dan sleep ik jou mee aan mijn elastiek. En vervolgens haal jij mij in met het elastiek. En dan ga ik achter je aan. En daardoor ga ik ten opzichte van jou misschien achteruit. Maar samen ga je nog steeds met z'n allen vooruit. En dat was eigenlijk wat dit artikel ook gewoon vertelde. Alleen... Dat is op de een of andere manier in de pers geïnterpreteerd als de kern draait de andere kant op. Terwijl de kern draait dus niet de andere kant op. Maar omdat dat
ten opzichte van
relatief lijkt het alsof hij de andere kant op draait ineens.
Ja.
Maar het is dat snelheidsverschil. En dat gaat met een cyclus van een jaar of zes, zeven, krijg je die omschakelingen.
Ja. Oh, maar de New York Times die had het over... Ja, want dat was inderdaad de kop van de kern van de aarde staat stil. En dat gebeurt elke 70 jaar wisselt die of zo. En we zitten nu in een soort kantelpunt. Dus ik dacht, nou, haal de Maya's er maar bij. Ik weet niet welke...
Zo zit het dus niet. Hij staat dus niet stil. Het is gewoon zo'n omschakelpunt waarbij de een de ander even inhaalt. En straks haalt de ander de een weer even in. Maar daardoor lijkt het dus relatief alsof ze stilstaan.
En het heeft niks te maken met die gekke verhalen over dat het magnetisch veld van de aarde omdraait.
Ja, dat wil ik ook weten.
Nee, dat is weer iets anders.
Okay.
Dat heeft hier niet direct mee te maken.
Want
omdat het magnetisch veld van de aarde zit weer in het vloeibare deel. Want dat is de convectie in het vloeibare deel. En dat staat hier. Kijk, wat dit is de beweging van de vaste kern ten opzichte van de rest van de aarde.
Mm-hmm.
En ja, dat vloeibare deel, dat wappert daartussen. En dat gaat alle kanten op, zeg maar.
Ja, maar dat vloeibare gedeelte, daar zit dan dus het ijzer in, wat zorgt voor een soort dynamo-effect, wat dan zorgt voor het magnetisch veld van de aarde. En alleen de aarde heeft dat. Nee.
Oh, nou ja, alle gasreuzen hebben dat natuurlijk.
Gasreuzen hebben het ook, ja, tuurlijk.
Een gigantisch magnetisch veld.
Tuurlijk.
Mars had het vroeger, heeft het niet meer. We weten nog steeds niet waarom niet.
Weten we dat eigenlijk?
Omdat we kunnen zien, en dat hebben een aantal missies, hebben vanuit de ruimte opnames gemaakt van de korst, van het oppervlak van Mars. En daar zie je magnetisch veld wat is opgeslagen in gesteente. Dat is ook hoe we het magnetisch veld op de aarde terug kunnen berekenen. Dus in lava's wordt bijvoorbeeld magnetisch veld opgeslagen. Dus op Mars zie je ook, en je ziet ook hele mooie lijnen, dat magnetveld plus en min is geweest. Dus omgekeerd is, dat kun je allemaal zien. Ja. Alleen het is er nu niet meer.
Nee.
En het magnetveld opslaan in gesteente kan alleen maar als dat vanuit de kern is gekomen.
Ja.
Mercurius heeft nog steeds wel een magnetveld.
Oké.
En Venus ook niet meer.
En Venus ook niet meer.
Nog even terug, want ik had nog een vraag over die kern. Hè. Hoe weten we dit eigenlijk? Dat die kern langzamer of sneller draait? Weet iemand dat? Hoe kom je daarachter? Want dat kun je ook niet zien.
Nee, dit wordt gedaan met behulp van seismometers, als het goed is. En dat wordt met aan getijdenwerking en zo gekoppeld. Dus het zijn satellietdata die gekoppeld worden aan seismische data.
Er zit wel een ruimtevaartcomponent in.
Dat
is gelukkig weer fijn. Ja.
Ik hoor iemand satelliet, ik word meteen wakker.
Wow, super interessant. Maar ook wel weer fijn dat de aarde toch wederom niet vergaat.
Precies.
We vergaan nog steeds
niet. Nog niet. Nee, precies. We hebben nog even.
Als we dan toch vergaan, mag ik het bruggetje maken?
Ja,
ik
weet niet hoe dit bruggetje gaat, maar volgens mij gaan we het even via raketmotor.
Ik wilde naar de signalen van E.T. Phonome toe.
Oh, ik ben benieuwd.
Een van de belangrijke vragen natuurlijk is, die iedereen wel fascineert. Zijn we nou alleen in het heelal? Heel vaak roepen we af en toe. Je kent wellicht ook het beroemde wow-signaal, weet je. Dat is toch altijd weer nieuws. Er blijken nu acht nieuwe signalen gevonden zijn in oude data. Door die oude data eigenlijk opnieuw door te spitten, maar dan behulp met machine learning. Weet je, hebben ze binnen, ik geloof dat het vijf sterren waren tussen 30 en 90 lichtjaar, dus relatief dichtbij. Hebben ze acht technosignalen gevonden. Nou, betekent dat nou was één signaal is. Geen signaal kan gewoon toeval zijn, zeg maar. Maar het zou, zeg maar, wellicht een indicatie kunnen zijn van beschaving elders. Nou, nogmaals. Zal hoogstwaarschijnlijk niet, maar toch. Maar het is wel interessant wat ze gedaan hebben. En daarom wilde ik het er toch even over hebben. En dat is dat ze dus machine learning hebben gebruikt op die databases van al die telescopen die er al waren, die al die data al hebben gedaan.
Zat er een beetje aan te komen natuurlijk. In al die jaren.
Blijkt dat die algoritmes die ze gebruiken om die uit die ruis, want je signalen te filteren, die zijn eigenlijk heel ouderwets. En het grote probleem wat je daarbij hebt, is dat je... Je kijkt naar radiosignalen, omdat die zo lekker bruikbaar hiervoor zijn. Maar ja, wij als mensheid produceren zelf ook heel veel radiosignalen.
Ja.
Dus je weet eigenlijk niet precies van als je een signaal hebt, is het nou een E.T. Phonome of zijn wij het zelf? Nou, 99.000 van de 1 miljoen keer zijn we het natuurlijk zelf. Maar hoe haal je dat ene signaal er nou uit? En dat hebben ze geprobeerd om software te trainen in dat beter uitfilteren. En dat blijkt dus nieuwe signalen op te leveren die dan toch boven water komen, die je anders niet gevonden had. Nou, wat je dan gaat doen normaal gesproken, en dat hebben ze met volgens mij Green Banks hebben ze al even gedaan. Even kijken, komt het signaal terug? Nogmaals, één signaal is geen signaal. En het antwoord is natuurlijk nee. Dat is wel een beetje jammer. Ze hebben al wel even op die plek kort gekeken van kunnen we het signaal opnieuw vinden? Want dat is natuurlijk spectaculair nieuws. Maar helaas
dat,
tot nu toe in ieder geval niet gelukt. Maar ze willen eigenlijk nu dit algoritme loslaten op nog veel meer data. Om te kijken, kun je op die manier toch uit die enorme bak ruis dingen filteren die misschien heel interessant zijn.
Kan je nog herinneren die SETI at home van vroeger?
Ja.
Dat is toch een beetje, dus dat je thuis software kon installeren eind jaren 90, begin 2000. Om naar aliens te zoeken in al deze data. Ja. Zijn we toch een eind gekomen?
Ze hebben jou niet meer nodig.
Nee, ze hebben ons absoluut niet meer nodig van onze Pentium, met ons Pentium 3.
Het is ooit begonnen, dat is wel grappig. Ja. Ik las dat dit ooit begon als een project van een scholier op een middelbare school. Maar zijn docent vond niks. Dus dat is uiteindelijk, nou ja, als we hier maar met koppig volhouden, kun je toch uiteindelijk een publicatie in Nature scoren.
Ja, precies.
Dus dat is toch wel grappig.
Het lijkt me wel slim inderdaad, dus dat ze nu het op gaan trainen op alle data die er is. En dus eigenlijk gewoon die ruisdetectie beter gaan doen.
Ja.
Daar zal nog wel een hoop uitkomen. Alleen ja, onder de streep is het toch inderdaad van, nou ja, bel me maar als het... Als IT daadwerkelijk gebeld heeft.
Ja, precies. Nou, ik ben niet heel optimistisch. Op korte termijn gebeurt, maar we houden het voor u in de gaten.
Nou, over het meten van dingen gesproken.
Ja, vertel.
Dan heb ik het korte nieuwtje dat Galileo, de Europese variant, zullen we maar zeggen, van GPS, een update heeft gekregen. Waardoor het nu mag vallen onder wat ze dan officieel een high accuracy service noemen. GPS was toen het oorspronkelijk uitkwam, maar op enkele meters nauwkeurig. Dat is in de afgelopen jaren al wel verbeterd. Galileo had altijd als satellietnetwerk de belofte dat het veel beter zou worden dan GPS. En nu langzaam maar zeker kan je toch wel zeggen dat het echt heel sterk begint te worden. Want als je een smartphone hebt die het ondersteunt, en dat zijn er nog maar heel weinig. Er moet nog allemaal apparatuur voor uitkomen. Kan je nu toch een nauwkeurigheid halen van 20 centimeter op horizontaal niveau en 40 centimeter op verticaal niveau.
En we komen van 20 meter, hè, met GPS.
Ja, moet je nagaan.
De eerste generatie GPS was iets van 20 meter.
Wauw, ja.
Ja.
En dus dit gaat de goede kant op, om het zo maar te zeggen. Het wordt echt wel behoorlijk accuraat. Het grappige is eigenlijk dat, wat is er nou gewoon vooral verbeterd? De manier van communicatie en het meten van de tijd tussen deze satellieten. Ja. Dus het gaat er eigenlijk voornamelijk om dat deze nieuwe generatie satellieten van Galileo vooral heel goed weten hoe laat het is. Ja. En heel snel dat kunnen vertellen aan alle andere satellieten. En daardoor is de plaatsbepaling nog accurater geworden. Dus dat is eigenlijk wel heel goed. Waar ik benieuwd naar ben is van wanneer deze toepassing nou breed wordt opgeschaald. Want ik bedoel alles met van Tinder dat GPS gebruikt voor locatie. Tot natuurlijk gewoon je auto, om het zo maar te zeggen. Die kunnen redelijk af met op een paar meter verschil zitten. Ik bedoel, je deed zal niet meteen.
Hoe je dat wel weten, zeg maar. Ja, 20 centimeter.
Ja. Maar die 20 centimeter wordt dan dus bijvoorbeeld voor, als je het hebt over akkerbouw of de vervuiling en zo, kan het heel relevant worden om te kijken waar te droog of te goed. Hey, als je alle sensoren exact weet waar ze staan, kan dat veel fijnmaziger worden. Dus daar ligt nu eigenlijk heel veel ruimte.
Volgens mij scheelt het uiteindelijk voor sommige toepassingen ook veel geld. Want je kunt die hoge accuratie, die hoge nauwkeurigheid wel halen door zeg maar met vaste grondstation te werken. Weet je? Dus je kunt relatief gezien met huidige technologie al best veel nauwkeuriger zijn. Maar dan moet je één punt hebben ten opzichte van wat je alle afstanden relatief neemt. Zeg maar. Ja. En dan kan je veel meer corrigeren en dan kan je veel nauwkeuriger maken. Maar dat is hartstikke duur.
Ja.
Als op een gegeven moment je zonder al die infrastructuur zeg maar 20 centimeter kan halen of 2 centimeter kan halen. Ja, dan komen er natuurlijk allerlei toepassingen van autonome processen die nauwkeurigheid nodig hebben. Ja.
Zelfrijdende auto's bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, die doen het op visie. Die hebben in ieder geval Tesla's, die doen het op gewoon oogjes. Die hebben GPS niet eens meer nodig.
Dat gaat niet altijd goed volgens mij.
Nee,
steeds vaker, steeds beter.
Nou, wat je volgens mij ook krijgt is dat soort auto's op een gegeven moment, dat doen ze volgens mij nu al, met elkaar gaan communiceren. Weet je, en dan wordt het natuurlijk wel handig als die nauwkeurigheid. Weet je, ik sta in dit parkeervak en ik sta precies hier. Weet je, dan is 20 centimeter het verschil tussen aanrijden.
Wat je net zegt over die grondstations, dat klopt. Dat zegt ESA dus ook. ESA zegt dat kan dus eigenlijk nog nauwkeuriger dan die 20 en 40 centimeter. Daarvoor moeten er meer grondstations gebouwd worden. En dan zeggen ze dat de nauwkeurigheid dus nog beter kan.
Ja.
Dus blijkbaar zijn ze ook daar nog mee bezig om die infrastructuur uit te bouwen.
Ja, dat je kunt dat dus lokaal doen op een bouwplaats, wij spreken. En dan is het heel nauwkeurig. Maar je wilt ze ook in feite op heel veel plekken in Europa hebben staan. Want eigenlijk is die nauwkeurigheid is relatief ten opzichte van het grondstation waar je dichtst bij in de buurt bent. Dus hoe dichter je daar in de buurt bent, weet je hoe beter die nauwkeurigheid wordt.
Ja, precies.
Dat is een mooi spul.
Nou ja, het is wel grappig ook, omdat ze dus eigenlijk met veel computers op de grond ook deze voor elkaar hebben gekregen. En de satellieten zelf eigenlijk dus...
Zijn alleen maar klokken.
Eigenlijk zijn het alleen maar hangende klokken.
Ja, ja, wel een hele goede klokken.
ik ben door mijn bruggetjes heen.
Nou, kijk.
Zullen we kijken wat de volgende...
Zullen we naar Mars gaan dan? Ja, als we dan toch...
Als we toch bezig zijn, dan gaan we nu gewoon even naar Mars.
Ingeloes,
vertel eens wat over Mars. Nou, er zijn eigenlijk meerdere dingen, nieuwtjes rondom Mars. En ik wil ook nog even vooruitkijken. Laten we eerst maar eens eventjes de nieuwtjes doen. Eigenlijk eerst maar eens even, er is wat nieuws over een oude meteoriet die die we eigenlijk al langer kenden, die al langer heel interessant is. Ja. De Tissint meteoriet, vernoemd naar de plek in Marokko waar die gevonden is.
Zo gaat dat
dan. Kan je eerst even eens uitleggen waarom was die nou eigenlijk zo bijzonder? En kan je dan misschien vertellen wat weten we dan nu nieuw?
Voor Tissint hadden we een aantal Mars meteorieten die eigenlijk vielen in bepaalde categorieën. Daarvan zijn er ook een aantal groepen hebben ze min of meer weten te herleiden, zelfs naar een specifieke krater op Mars.
Sick.
Het is natuurlijk een hele leuke dingen tegenwoordig. Ja. We hadden eigenlijk een aantal groepen meteorieten. Met alle meteorieten hadden we ook voor Mars. Hadden we eigenlijk als er een nieuwe meteoriet komt, ga je allereerst kijken waar die vandaan komt. En je kunt aan de mineralogie al zien of het een hele oude meteoriet is van voor de planeetvorming, of dat het een stuk planeet is. Want daar is de mineralogie van verwerkt door allerlei processen op die planeet. Dus dat is de eerste stap. Je kijkt, komt die van een asteroïde, of komt die van nog een oude bouwsteen, of komt die van een planeet? En vervolgens ga je kijken, deze komt dan van Mars. Lijkt die dan op de andere Mars-meteorieten? En deze leek heel erg niet op wat we al wisten. Okay. Dus het was al een beetje een outsider. Toen is er onderzoek gedaan naar onder andere de samenstelling in de mineralogie. Maar er wordt ook altijd bij Mars-meteorieten wordt er ook gekeken naar wat vinden we organisch materiaal in deze meteorieten. En dat heeft natuurlijk een klein linkje naar, zouden dat wellicht organische moleculen kunnen zijn geweest die ooit wat met leven op Mars
te maken hebben.
Zo niet. Zijn er andere processen waardoor je organisch materiaal op Mars kunt hebben? Dat kan natuurlijk sowieso door het inregenen van andere meteorieten op Mars. Ja. En stofdeeltjes van kometen en zo. Dus dat heb je. En je hebt. Dus er wordt altijd gekeken van, vinden we organisch materiaal en waar zou het vandaan kunnen komen?
Maar wacht even, je zegt dus eigenlijk dat het materiaal van een meteoriet van Mars, zeg maar, dat zou een tweede orde meteoriet kunnen zijn. Dus het materiaal eigenlijk van een andere. Dus in twee stappen bij ons terecht is gekomen. Dat kan.
Dat kan heel goed, want we hebben natuurlijk met Curiosity hebben we ook organisch materiaal gevonden op Mars. En daar zijn een aantal hypotheses voor waar dat vandaan gekomen zou kunnen zijn. En wat we op dit moment van Mars weten is, we hebben nog geen enkele aanwijzing van leven. Dus dat organisch materiaal van Mars van leven komt, zou wellicht mogelijk kunnen zijn. Maar dan moet je nog een hele lijst andere hokjes afvinken. En die hebben we nog allemaal niet afgevinkt. Er zouden processen zijn die op Mars organisch materiaal kunnen vormen. Dat is onder sommige condities mogelijk, maar of die condities op Mars aanwezig zijn geweest, weten we eigenlijk niet. Nee. En zeker in vroegere tijden in het zonnestelsel. En dat materiaal wat Curiosity heeft gevonden is 3,5 miljard jaar oud. Toen werd ook op de aarde en ook op Mars werd heel veel organisch materiaal aangeleverd in de vorm van grotere meteorieten, micrometeorieten, die komeet waar we het net over hadden. Dus stofdeeltjes van kometen en zo. Daar zit heel veel organisch materiaal zit daarin. En dat werd hoe dan ook aangeleverd. En dat kan natuurlijk op de een of andere manier gewoon in uiteindelijk de grond op Mars en dan samen geperst worden tot het oppervlaktegesteente van Mars. Dat kan daar gewoon in terecht zijn gekomen. Ja.
En dan weer weggeslingerd door de
inslag. En als je een nieuwe inslag krijgt, kan dat weer doorgeslingerd worden.
Toevallig. Ik bedoel, niks toeval. Maar het is gewoon dat zou gewoon heel bijzonder zijn als toevallig dan toch zo'n stukje hebt. Maar nu hebben ze dan. Wat hebben ze dan nu ontdekt?
Wat heel leuk is hieraan, is dat hier was al eerder wat organisch materiaal in ontdekt. Maar degene die de hoofdauteur van dit artikel, die heeft een waanzinnig geavanceerd lab. Op eigenlijk de niet-standaard manier organisch materiaal probeert te meten. Dus de standaard manieren zijn kijken of je met een bepaald aantal technieken, als je gewoon op de meteoriet kijkt, kun je dan aanwijzingen vinden van organische verbindingen. En dan kijk je bijvoorbeeld, zien we CC, zien we CO, zien we CH? Of je maakt je meteoriet klein en je probeert door eigenlijk verschillende afwasbadjes probeer je je organische materiaal op te lossen. Hè? Sommige lossen gewoon op in water, andere moet je andere oplosmiddelen voor hebben. En uiteindelijk kun je dan ook nog in het overgebleven stuk kun je het gesteente eromheen oplossen, zodat je het niet oplosbare gedeelte. Dus dat is wat ze normaal gesproken doen. Of wat we, ik ook, wat we normaal gesproken doen. En wat dit lab heeft nu een aantal nieuwe analyses waarmee ze een veel groter bereik aan organische moleculen kunnen detecteren. En zij kijken dan niet naar één type molecuul, maar zij kijken echt naar een hele brede range van allerlei verbindingen. Dus die kunnen echt alle mogelijke CH-verbindingen, CHN-verbindingen, CNO-verbindingen, CO-verbindingen, nou, noem maar op. Alle types verbindingen die je in organische moleculen, die kunnen ze allemaal apart karakteriseren. En dan kunnen ze vervolgens combineren van, nou, welke combinaties zien we dan in die locatie in. En hoe komen die combinaties voor? En op die manier kun je in meer detail bekijken van, goh, wat voor types organisch materiaal zien we nou? En ze konden hiermee ook kijken in hoeverre dat organische materiaal, hoe zich dat verhield tot het gesteente in die meteoriet. Dus dat het, dat het onderdeel was van het gesteente, dat het onderdeel was van sommige mineralen en hoe dat aan elkaar gerelateerd is. Dus nu ineens hebben we een veel groter beeld van organisch materiaal, wat dus van Mars afkomstig is. Want ze hebben ook uitgesloten dat dit aardse vervuiling is. Ja, en dat biedt natuurlijk allerlei perspectief van, ja, maar waar komt dat materiaal dan van? Onder wat voor condities is dat gevormd? Ja. Dus dat geeft ineens veel meer inzicht in het type organisch materiaal wat we lokaal zouden kunnen vinden.
En ja, dat is met meer.
Ja, en dat, de huidige apparatuur die we op de rover zetten, kunnen dit niet.
Nee, die konden het niet met dat hele lab bekijken.
Maar gaan die dat kunnen? Of is dat, heb je daar te grote hoeveelheid apparaat voor nodig?
Dit, wat dit lab kan, denk ik dat we niet geminiaturiseerd krijgen om naar Mars.
Moet het echt.
Een bruggetje te maken.
Nee, wacht, het bruggetje mag zo. Ik wil heel even voor de mensen die de termen niet goed kennen, even dat organisch materiaal, heel even, dat is eigenlijk elke koolstofverbinding die kan leiden tot. Even voor mensen die dat niet kennen, die term.
Het zijn eigenlijk koolstofverbindingen die ook een deel daarvan kan door leven gebruikt worden. Maar het zijn eigenlijk koolwaterstofverbindingen voornamelijk. Dus het is niet alles wat koolstof is, is organisch. Bijvoorbeeld CO en CO2, dus kooldioxide, koolmonoxide. Dat is niet organisch. Dus het zijn vaak koolwaterstofverbindingen. En het is een tijd uit de hele vroege begin van de chemie. Het zijn eigenlijk de verbindingen waarvan ze vroeger dachten dat alleen leven die kon vormen.
Ja.
Dus daarvan zeiden ze, dat zijn de organische verbindingen. En toen kwam er een Duitse chemicus, Friedrich Wöhler, en die ging spelen in het lab. En die maakte ineens zo'n molecuul zomaar. Dus ja, toen was het, had hij dat ineens in het lab gesynthetiseerd. En daaruit bleek dat er nog een heel veel meer type moleculen zijn die in hetzelfde spectrum vallen, maar die gewoon niet door leven worden.
En de taalverwarring is, zoals zo vaak in de astronomie, gewoon weer blijven bestaan. En het kan dus soms verwarrend werken. Nou, er is in ieder geval geen leven gevonden, maar wel dus een veel bredere schaal aan die,
aan het type moleculen, waar ook de moleculen van leven onder vallen.
Ja. Nou, en dan dus inderdaad was jouw vraag, Micha, van, nou, kunnen we dat ook daar ter plekke testen? Het antwoord is nee.
Nee, jammer.
Maar.
Ja, want eergisteren heeft ook, dit weekend, heeft de Perseverance rover, die op Mars natuurlijk nu onderzoek doet. Mm-hmm. Wat die doet, is die neemt monstertjes en boorkerntjes en die stopt die in kokertjes en laat die achter op het oppervlak. In de hoop dat wij op een gegeven moment klaar zijn met een sample return missie bouwen.
Ja, of dat het toevallig daar een meteoriet inslaat.
Achterkans op sample return missie toch groter.
Dat is echt een hele
doe dat niet gewoon proberen. Gewoon heel veel gewoon stenen erop afvuren. Kijken of er eentje terugkomt.
Sorry, ga door.
Nee, maar dat is het idee. Nu wordt er een missie ontwikkeld die in principe deze samples gaat ophalen. En ook, nou ja, als ExoMars vliegt, dan neemt ExoMars ook nog een aantal van die samples. En die,
dat duurt zijn, nog even. Paar keer over gehad hier.
2028 staat hier volgens mij nu op het programma.
Ja, en nu, volgens de regels van Michel Vermaelen is dat voorbij 2030.
Ja, ik wou net zeggen. Michel, wat is dat in de Michel-tijd? 2038.
laten we het niet over ExoMars hebben. Dus het idee is dat deze samples terugkomen. En dan hebben we natuurlijk wel het voordeel dat we al die labs hebben. Dat je dus je sample naar je lab brengt in plaats van je lab naar je sample.
Jij zou dus ook die samples krijgen waarschijnlijk.
Nee, ik zou die samples denk ik niet krijgen.
Niet?
Ik zit wel in het netwerk wat nadenkt over nou ja, hoe komen ze terug? En waar sla je ze op? En hoe sla je ze op?
Ja.
Want er zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan. Want dat moet natuurlijk allemaal wel heel erg beschermd.
Ja.
En daar hoor je wel eens mensen wat lacherig over doen. Want het komt maar van Mars. Dus er zal toch wel niks mee aan de hand zijn. Maar we hadden het net al over een kans van 1 op een miljoen. En hetzelfde geldt een beetje hier. Je wil werken voor die 1 op 1 miljoen dat het wel misgaat. Daarnaast wil je natuurlijk, als die samples terugkomen, behalve dat je niet weet wat er uit Mars terugkomt, wil je ook niet per ongeluk dat degene die de sample ophaalt over dat sample heen niest en dat je niks meer ziet. Dus daar wordt nu heel hard over nagedacht van, nou, hoe komt dat terug en waar landt dat en wie brengt het terug? En dat is een samenwerking tussen Europa en Amerika in principe op dit moment. Waar komt het terug? Hoe komt het terug? Hoe slaan we het op? En nou ja, dan zijn er samples en het is maar een heel klein beetje. Het zijn geen kilo's materiaal.
Nee.
Maar het leuke is natuurlijk dat we tegenwoordig met maar hele kleine beetjes heel veel leuke dingen kunnen doen. Ja, dus ik bedoel, zelfs uit één sample kun je, weet ik veel hoeveel analyses halen.
Ja.
Dus zoals het...
Dan wil je neem ik aan ook niet dat over te veel labs gaan verspreiden. Want het lijkt me dan ook weer een risico.
Nee, ja. wat ik voorzie is net als zoals het bijvoorbeeld nu met OSIRIS-REx samples. Dat zijn natuurlijk een Amerikaanse missie. En daar schrijven er zijn een aantal labs nu al voor uitgezocht. Wat ik voorzie is dat ze 2 faciliteiten gaan bouwen. 1 in de VS en wellicht 1 in Europa. Die helemaal ingericht worden op het eerste onderzoek van dit soort materiaal.
Ja.
Dus dat het helemaal clean room facilities zijn. En dat het dus de samples niet in eerste instantie al worden uitgeleend.
Ja.
En dat er vervolgens, nadat de eerste analyse is gedaan, dat je dan voorstel kan schrijven om meer analyses te doen op die materialen. En
een paar milligram kan aanvragen, zeg maar.
Ja. En zoals ik zie hoe dat nu gaat met bijvoorbeeld de samples die Hayabusa heeft teruggebracht. Ik verwacht dat dat op termijn ook gaat komen met samples van... Of afhankelijk van hoeveel het is van OSIRIS-REx, maar ook bijvoorbeeld met alle meteorietensamples. Er komt gewoon een commissie die voorstellen gaat beoordelen. En dan komt 1 keer per jaar komt er een ronde. En dan schrijf je met een consortium schrijf je een voorstelletje van... Nou, ik wil dit onderzoek doen, ik wil deze techniek en ik heb per se dat sample nodig... want dan kan ik dat en dat en dat doen. En tot nu toe zijn dat soort samples altijd gewoon gedistribueerd. Dus als je voorstel gewoon goed genoeg is... dan ga ik ervan uit, en dat geldt ook voor de maansamples... daar heeft in principe iedereen in de hele wereld toegang... toe als je maar laat zien dat je er geen gekke dingen mee doet. Zeg maar. Ja. Dat je het echt gebruikt. Want die samples zijn natuurlijk nogal aan de dure kant.
Ja. Ja. Heeft Perseverance nu eigenlijk al aanleiding gegeven... voor het idee dat die samples echt van hele hoge waarde gaan zijn?
Nou, ze hebben op een gegeven moment met een combinatie van Raman... wat andere technieken wel ook weer... de suggestie laat zien dat er inderdaad ook organisch materiaal in zit...
Mm-hmm, toch wel.
Ja, maar is het met Raman? Is het, kun je een beetje in de richting kijken van nou, het zijn die en die en die moleculen? En dus we hebben wel ook daar wel weer aanwijzingen dat, nou ja, dat daar dus wel allerlei op organisch gebied en op ander gebied natuurlijk ook.
Toch wel, want er was ook een beetje nieuws rondom Perseverance dat het misschien dat de plek zelf misschien geen vloeibaar water had gekend, of misschien toch niet zo interessant was als gehoopt werd, om het zo maar te zeggen. Dat er dus minder geologische processen bewijs van zou liggen
Gale,
dan nu.
Gale was misschien...
Toch beter geweest?
Was, nou ja, goed. Maar misschien ben ik een beetje bevooroordeeld. Hè? Dat, natuurlijk
je verlangt gewoon terug naar... Ja.
Good old Gale. Het is altijd een beetje een trade-off waar je naartoe gaat. En kijk, op basis van wat we van tevoren wisten... is er natuurlijk gewoon een hele wel overwogen keuze gemaakt. En we hebben natuurlijk heel veel waarnemingen vanaf orbit... vanuit een baan om Mars over wat we denken dat de processen waren. En ja, dan was dit gewoon een van de betere locaties...
Ja, dus, het is ook echt inherent aan de ruimtevaart. Weet je kan tegen de tijd dat het ding er is, ben je alweer zoveel verder met je kennis dat je achteraf gezien altijd andere keuzes had gemaakt voor je instrument. Weet je, ja, dat is gewoon zo. Weet je, dat kun je niet voorkomen.
Nou ja, en wat natuurlijk, hoe dan ook, wat we nu krijgen, is een sample set waar we exact de locatie van weten.
Ja. Mm-hmm.
Dus we krijgen hier op aarde, waar we natuurlijk alle meest geweldige instrumenten ooit hebben, krijgen we samples waarvan we precies weten wat de omgeving was. We hebben fotomateriaal, we hebben allerlei ander materiaal. We kunnen terug, we weten precies wat vandaan komt. En nou ja, net als met die Mars-meteorieten. Nou, van één set kunnen we dat wellicht terugcorreleren naar een specifieke krater. Maar in alle andere gevallen, bedoel de Tessin waar we het net over hadden, is heel interessant. Maar van welk deel van Mars die komt?
Nee,
dat weet je niet. En dat is zeker in zo'n geval van Tessin. Is dat natuurlijk ook heel interessant. Waar komt die vandaan?
Ja.
We moeten alleen nog even wachten. Dat is het enige. Nou, ja.
We komen wel op een vraag die ik je eigenlijk al wel langer wilde stellen. En dat gaat hier ook wel een beetje over. Dat is, nou ja, ook waar we het zo meteen over gaan hebben. SpaceX, die willen naar Mars. Ja, dus van we moeten ook met een. Het idee is een bemenste missie naar Mars. Maar dan kom je dus ook als het aankomt op planetary protection. En zorgen dat het dus inderdaad niet besmet wordt. Zijn er nou, weet jij iets van het, van zijn er al ideeën over waar je dan wel zou moeten landen? Want je zou eigenlijk op een niet al te interessante plek moeten landen. Als je dus de boel wil beveiligen, om het zo maar te zeggen, tegen onze besmetting. En andersom. Is er een plek op Mars waar we eigenlijk het beste heen zouden kunnen als mens?
Als mens?
Ja, als mens.
Kijk, er zijn namelijk
dus
een aantal plekken op Mars.
Maar echt heen gaan. Ja.
Ja, nee, ja, ik denk niet als mens op Mars. Ik wil met mijn karretje naar de plek waar ik denk dat we wat kunnen vinden. En daar kunnen we ook nog steeds niet naartoe. Dus er zijn een aantal locaties waarvan toch steeds meer mensen denken, nou, als we nog een keer ergens naartoe gaan zonder mensen, met zo goed mogelijk gesteriliseerde karretjes en misschien wel toch nog een keer met een echte life detectie missie.
Mm-hmm.
Dan moeten we naar een aantal, naar die specifieke locaties.
Ja, de namen?
En,
zo?
Ja, de ene is Marth. Marth Valley.
Oké.
Okay. Ja, ik weet niet hoe je dat uitspreekt.
Marth.
En er zijn er nog één of twee, maar die namen weet ik niet uit mijn hoofd. Mm-hmm. Maar dat zijn de geologisch meest interessante regio's, waarvan we ook denken dat daar het langst water is geweest, maar waar we ook zien dat er allerlei interactie is geweest. Dus niet gewoon alleen maar een tijd een grote oceaan en toen weer niet. Maar er zijn allerlei processen geweest. En vandaar denken we ook dat daar ook recent nog wateractiviteit is geweest. En daar zouden, en daar gaan dus nu ook wel stemmen op in een aantal communities. En dan ben ik de naam vergeten. Er zit in Amerika een groep die bezig is met toch de ontwikkeling van een Marsmissie in die richting. Hier in Europa is er ook een consortium mee bezig. En die willen ook echt, net als Viking, maar dan nog meer geavanceerde instrumenten meesturen die echt gaan zoeken naar leven. Om daar toch naartoe te gaan voordat de hele invasie van mensen komt.
Ja, precies. Je wil naar die plek waar Elon Musk niet heen gaat.
Ja, en als je Elon Musk ergens naartoe wil sturen, dan wil je hem natuurlijk eigenlijk naar de minst interessante.
Wat zijn de minst? Of naar de Polen?
Nee, je moet naar de plek waar je de minste kans hebt om heel snel dood te gaan. En dat is echt een andere vraag.
Dat is heel anders. Want,
de minste kans om heel snel dood te gaan, ja. Omdat het wel eens ging over sample return missies. Van een mens kan besmetten, maar een mens kan ook veel makkelijker, veel sneller.
Oh, wat Curiosity en Perseverance nu doen, dat kan. Curiosity zit nu 10 jaar op Mars.
Ja.
En
heb je in een weekje gescheffeld, zeg maar.
Nou, misschien niet een week, maar met een veldwerk van 3-4 maanden ben je daar. Ja. Doe je dat wel als mens?
Ja, precies, daarom. Ja,
dus het heeft echt wel zo zijn voordelen. Maar het maakt met die levensvraag toch, wordt dat een dingetje.
Want je bent gewoon bang dat die besmetting er wel zou zijn.
Als het leven heel erg lijkt op leven wat we hier hebben, dan hoe maak je het, hoe weet je dan nog zeker dat het niet toch per ongeluk iets is wat mee is genomen vanuit de aarde?
Maar dat is op dit moment toch eigenlijk al zo. De dingen die we er nu heen hebben gestuurd zijn niet volgens de allerbeste methodes ooit die kant op gestuurd. Het zou zomaar kunnen zijn dat er leven op Mars is en dat het al aards is van de afgelopen 40, 50 jaar.
Ja,
ik weet niet of dat waar is.
Ik weet niet of het helemaal waar is.
Het is niet waar.
En het is, wat het moeilijke is dat, kijk, het is als je nu leven naar Mars stuurt en je laat het daar gewoon liggen. Ja, maar het aardse leven is niet gewend om onder dit soort condities. Kijk, je ziet bijvoorbeeld bij die cleanrooms.
Het aardse leven ook ergens anders vandaan komt.
Nee. Ja, maar dan nog. Vragen. Ik bedoel, je ziet in de cleanrooms van JPL dat daar zich hele nieuwe strains bacteriën hebben ontwikkeld. Die zich hebben aangepast aan de condities in de cleanroom. Dus ook ultra high vacuum. Maar dat is cyclisch. Dus die bacteriën die weten, we gaan nu een tijdje in een soort van winterslaap. Ja. En dan komen, dus dat zijn niet bacteriën die zich enthousiast reproduceren op 10-10 millibar. Nee. Bijvoorbeeld onder helse zonstralen. Dus die gaan dan in een soort van winterslaapje. Of hibernation. Of die drogen zich uit. Of wat ze dan ook doen. Die vormen sporen.
Ja.
En op een gegeven moment komt er dan toch weer een keer een beluchting van die kamer. Dus er komt er water bij. En dan groeien ze weer verder een tijdje. Ja. En op het moment dat je weer in die spacecondities gaat. Dus die kunnen die spacecondities wel overleven. Maar zelfs als je die naar Mars hebt gestuurd 40 jaar geleden, die hebben de hoeveelheid water en voedingsstoffen die ze tot zich hebben kunnen nemen in de afgelopen 40 jaar. Lijkt mij niet dat ze daardoor hebben kunnen doorleven, nee.
Zolang je niet met een gietertje overheen gaat met
anderen. Nee, en dat zit dan toch allemaal aan het oppervlak. Nou, daar wil je gewoon niet zitten.
Nee, dus, precies, op Mars.
Nee, ja. Dus ik maak me daar niet. Waar ik me druk over maak, is dat als je...
Dat het zo lang duurt voordat die dingen terugkomen.
Ja, nou ja, maar als je nu iets meet en je pikt daadwerkelijk nu iets op, dat het niet iets is dat je zelf hebt meegebracht.
Ja, ja. Dus dat je niet gewoon jezelf aan het meten bent op dat moment.
Op dat moment.
Ja, en dat kan dus in een laboratorium ook gewoon gebeuren.
En dat kan in een laboratorium ook gewoon gebeuren.
Ja. Nou, ik ben helemaal bij wat betreft Mars. Volgens mij, er waren ook nog in de show notes hele mooie nieuwe foto's van Ingenuity. Het helikoptertje waar we het vaak over hebben gehad. Dus
hij doet het nog.
Op zijn zoveelste
missietje. Hij doet het prachtig.
Dus, blijft het maar doen. Die grap maakten we eerder al. Maar ze hadden dus eigenlijk het helikoptertje Perseverance moeten noemen. Ja. Want die doet het al veel langer dan we
Als je die foto's wil zien in de show notes. Zijn jullie al klaar voor wat geneurd over raketmotoren?
Ja, dat is volgens mij een ideaal moment.
Nou, er waren namelijk twee dingen in het nieuws die wel opmerkelijk waren over wat betreft de ontwikkeling van nieuwe types raketmotoren. Eigenlijk zijn raketmotoren natuurlijk redelijk, net als vliegtuigen trouwens, redelijk klassiek vaak. Weet je, de essentie blijft heel erg hetzelfde. Eén daarvan was een bekend, op zichzelf heel bekend concept, maar een tikje omstreden, van de nucleaire motor. Dan heb je een aantal types qua nucleaire motoren. Je kunt de energie gebruiken om deeltjes te versnellen en dergelijke. Maar dit gaat echt om het maken van naar de ruimte brengen van een reactor. Waar je dan door die reactor heen een brandstof stuurt, zeg maar. Waterstofgas waarschijnlijk. En dat dan door die enorme hitte van de reactor naar een hele grote snelheid brengt. Nou, dat concept dat werkt. Daar hebben ze zelfs op de grond al proeven mee gedaan in de jaren 60. Die hele idee stamt uit 1950, zeg maar. Dus dat is helemaal niet zo nieuw. Alleen ze zijn er op een gegeven moment mee gestopt. Nou ja, ook omdat het qua veiligheid natuurlijk wel een soort van ding. Op een gegeven moment werden we wat sensitiever voor het feit dat het misschien niet een heel goed idee is. Weet je, de Russen hebben het wel gedaan. Hebben die spionagesatellieten met kernreactoren omhoog gestuurd. Hè? Dus in die zin is dat in het verleden ook wel gebeurd.
Maar baast me helemaal niks.
Nee, daar is in Canada is er ooit eentje naar beneden gekomen dat nog best een probleem was. Maar goed.
Oh, wow.
Dit even terzijde. Maar het concept is op zichzelf heel aardig, omdat je er namelijk twee keer zoveel, ISP heet dat dan, twee keer zoveel vermogen, als je het zo kan zeggen, uit kan halen per hoeveelheid brandstof die je gebruikt. Dus er zijn in principe twee, misschien wel drie keer efficiënter dan gewoon klassieke klassieke motoren voor naar de ruimte. En dat is vooral handig voor als je naar Mars wilt of naar de maan. Weet je, maakt het enorm uit dat die motor veel efficiënter is.
Ja.
Daar heb je nog weer een heleboel verschillende soorten types in. Maar volgens mij gaan ze hier wel voor de vrij simpele. Namelijk gewoon een kernreactor en je jaagt er een gas doorheen. Dan moet je dus alleen zorgen dat die hele omhulsel van die kernreactor niet smelt. Om het zo maar even te zeggen. Maar je hebt ook systemen waarbij, omdat je die kernreactor niet super heet kan maken, want dan smelt een heleboel, zeg maar, waarbij ze met pulsen doen, dan maken ze hem heel even super heet en je jaagt de gas doorheen. Dan laten ze hem afkoelen. En dan weer heel heet en dan jagen ze de gas doorheen en laten ze hem weer afkoelen.
En het gas breidt zich uit en daardoor wordt hij voorgestuurd?
Ja, het wordt gewoon super heet. Dat gas wordt door die reactor super heet. Dat zet uit en dat stuur je vervolgens door de raketmotor. En dat stuw je op hoge snelheid dan naar buiten. En dat is de aandrijving die je dan.
Maar wat voor materiaal gebruiken ze ervoor? Als in, wat is de bron van de hitte?
Uranium.
Uranium.
Ja, nee, dat is
dus
althans,
niet zo'n plutonium.
Dat is niet plutonium, maar uranium.
Nee, uranium. Dit is echt een reactor. Ja. Weet je? Dus waarbij je bij een reactor in een kerncentrale, dan moet die reactor niet te heet worden, want je wilt daar stoom mee maken. Maar hier is juist de bedoeling om die reactor zo heet mogelijk te krijgen. Want hoe heter die wordt, hoe beter de efficiëntie. Zonder dat het uit elkaar spat, daar een schuine scheep smelt, zeg maar. Hmm. Dus dat is een beetje het concept. En ze gaan nu proberen, samen met DARPA, daar heb ik wel een vraagtekentje bij trouwens, dus de high-tech ontwikkelcentrum van Defensie in Amerika, gaan ze nu een missie doen. In 2027 willen ze zo'n motor daadwerkelijk testen. En dan hebben ze het over cislunar space, dus het gebied tussen de aarde en... en de ruimte.
Lekker, een soort racebaan.
Nou ja, weet je, het is 2 tot 3 keer zo efficiënt, weet je wel. Dus het gaat niet zozeer dat het nou heel veel harder gaat. Maar ja, je brengt wel een kernreactor de ruimte in. Nou is dat op zichzelf, weet je, in de ruimte maakt me dan persoonlijk niet zo druk over. Straling zat daar, dat doet niet zoveel. Maar ja, hij moet er wel komen. En zeker in Cislunar Space, zoals dat dan heet, wil je ook zeker weten dat hij niet een keer per ongeluk terugkomt. Weet je? Dus dat is... Nou ja, ik moet
ongeluk terugkomen. Ja. Ja, en ik zie de persconferentie al voor me. Dames en heren, sorry. Maar,
ja. En het is natuurlijk bedoeld, zeg maar in de PR is het verhaal natuurlijk dat je dan naar Mars kunt op veel efficiëntere manier. Dat is op integriteit ook waar trouwens. En dat je dat transport naar de maan en zo een stuk efficiënter wordt. Maar ja, als de...
Maar je zit altijd met het probleem dat je op een gegeven moment van de aarde weg moet. En dat het daar allemaal wel goed moet gaan. En dat je ook echt van de aarde weg moet blijven.
Ja, nou precies.
Want als die boom doet...
Dat is een goede vraag. Je bedoelt tijdens de lancering.
Ja, hij lanceert hem en dan gewoon recht boven New York doet hij boom.
Nou, het is wel zo dat het niet dit soort dingen zo doen dat er geen werkende kerncentrale omhoog. Dus er gaat wel splijtstof omhoog, maar hij werkt op dat moment niet. Weet je, dus...
Net als met die plutonium die ze naar Mars sturen.
Ja, en op zichzelf is uranium natuurlijk, als het niet, als het nog niks gedaan heeft, is, ik denk hier, maar nou ben ik geen expert, moet ik voorzichtig zijn, maar is uranium op zichzelf niet zo super gevaarlijk. Weet je, het is pas op het moment dat het ding gaat werken, weet je, dan wordt dat alles eromheen wordt ook allemaal radioactief.
Ja, dus dan, het wordt verrijkt natuurlijk, lijkt mij, gewoon nog steeds.
Ja, maar ook het metaal van het van de motor en zo wordt ook allemaal radioactief, weet je. En dat wil je niet, dat via de atmosfeer terugkomt op aarde. Dus daar zitten wel...
Eigenlijk wil je het liefst dat zoiets gewoon aangezet wordt als je voorbij de maan bent.
Ja,
dus
precies.
Tot aan de maan, hè, we nemen mee met de eerste baan en dan het eerste stukje van de transfer orbit. En als je dan ver genoeg weg bent, dan zet je je uranium ding aan. Maar heb je dan nog steeds je winst?
Ja, dat is schijnveiligheid. Want we weten uit de tijd van de Apollo-missies... dat ze op een gegeven moment ook weer, hoe heet het volgens mij vorig jaar nog, dat er opeens een maantje hadden ingevangen. En dat bleek gewoon een Apollo-trap te zijn. Die,
dat is waar.
Die in een baan om de zon was, maar weer door de aarde weer was ingevangen. Weet je?
Dus meen je niet?
Was vorig jaar. Weet je, dus die...
Hebben we dat gemeld in de uitzending?
Ja, voor mij hebben we het een keer over gehad. Die, toen dachten we even dat het natuurlijke maan was. Maar het bleek gewoon een rakettrap. En die, dus in die zin, weet je, je bent nog niet eens weg als je weg bent bij de aarde. Maar inderdaad, als je naar Mars gaat, dan zou je dat kunnen voorstellen.
Maar je hoopt maar dat ze hem in de gaten houden.
Ik blijf het een ongemakkelijke vinden. Nou, gelukkig dus hebben we nog een alternatief.
Oh, een alternatief. Ja, 2027 omhoog.
Nogmaals, de lanceertijd. Hè? Dus je weet wat je daar een paar jaar dan mee op moet tellen.
Ja.
Maar goed, het is technologisch ook niet zo vreselijk ingewikkeld. Weet je? Het is eigenlijk gewoon een beetje vergelijkbaar met een hybride raketmotor. Je jaagt ergens door iets relatief statisch wat niet hoeft te bewegen. Er is bijna geen beweging in de onderdelen.
Nee, natuurlijk niet. Nee.
Jaag je dan gas doorheen, weet je. Dus... Nou ja, je moet alleen natuurlijk een mobiele kernreactor daarvoor ontwikkelen. Maar voor de rest is het technisch, wie ben ik om het te zeggen, maar niet zo ingewikkeld. Dus ik verwacht wel dat het komt, maar ik heb er gemengde gevoelens over. Er is een andere waar ze veel verder mee zijn. En dat is en ik moet heel eerlijk zeggen, en ik bied hierbij mijn excuses aan onze... aan Barry Zandberg op de TU Delft, want ik niet helemaal zeker weet of ik dit gehad heb in mijn studie. En dat ging over de zogenaamde RDRE. En dat is een... moet ik even kijken wat de afkorting is.
RDRE?
Ja. En dat is een rotational... Wat is het nou weer? Moet ik even de goede afkorting zoeken, jongens.
Afkorting kan ik me ook niet meer herinneren. Dus we hebben alle twee zelf niet opgelet.
Een rotating detonation rocket engine. Nou, ik had eerder gezegd nooit van het hele fenomeen gehoord. En het is fascinerend, moet ik zeggen. NASA heeft daar nu een test mee gedaan. Dus ze hebben gevalideerd dat die motor inderdaad werkt. Die moet 25% efficiënter zijn. Dus iets andere orde dan we net al hadden. Maar 25% efficiënter zijn dan een normale engine. En wat je moet voorstellen is dat een normale engine doet aan verbranding. Weet je, dat is, en deze engine gebruikt ontploffing. En dat is chemisch, weliswaar dezelfde reactievergelijking, maar net even wat anders. Bij verbranding heb je een oppervlak eigenlijk waar een reactie plaatsvindt. En hier gaat alles in één keer.
Van binnenuit, bij wijze van
spreken. Ja, van binnenuit.
Okay,
ja. En dat, daar komt veel meer energie bij vrij. En daardoor is die motor efficiënter. Alleen ja, dat is in een raketmotor een ontploffing. Dat zijn twee woorden die je meestal niet in één zin gebruikt in het persbericht. Dus, maar hier gebruiken ze hem eigenlijk heel slim. En zelfs dit is eigenlijk best wel oud. Het hele concept stamt ook al uit 1950. Maar vandaar dat baas dat ik nooit eerder was tegengekomen. Wat je eigenlijk moet voorstellen, je hebt een soort ringvormige kamer. Dus het is een cilinder en daar zit een dunnere cilinder in, zodat je een ring overhoudt. En in die, en in die ring loopt eigenlijk een ontploffing rond. Nou, ik heb filmpjes gezien met zelfs drie ontploffingen. Die door die ring eigenlijk, dus je spuit daar op een hele slimme manier telkens brandstof in, zodat je telkens condities krijgt waarop de boel ontplofbaar wordt. En dan krijg je een rondlopende ontploffing. Mooie filmpjes. Is leuk om te zien. High-speed camera. Ik zorg dat ze in show notes staan. Een high-speed camera waarin je dan kunt zien hoe die ontploffingen rondlopen. En daardoor kun je dus eigenlijk een ontploffing aan de gang houden in die motor. En dat levert dus heel veel stuwkracht op. Veel meer stuwkracht op dan klassieke motor. En ja, het hele probleem is alleen, het is waanzinnig ingewikkeld. En daarom begint het nu blijkbaar een beetje echt van de grond te komen. Er zijn veel meer groepen in de wereld mee bezig. Je hebt heel veel rekenkracht, heel veel supercomputers nodig om uit te rekenen hoe je dat in stand houdt en dat je dat stabiel kan houden. Maar ze hebben nu gedemonstreerd dat het ding daadwerkelijk werkt. Dus ik vind dat opmerkelijk. En verbazend dat ik... Ik kijk ook even naar Inge Loes.
Dit concept met die opvolgende ontploffingjes heb ik wel eens gehoord.
Okay.
Dus bij deze wil ik dan wel de eer geven.
Ja, precies. Nou heb ik dus niet zitten opletten, vrezen.
Ik ben een jaar of mij.
Ja, precies. Fascinerend.
Hij werkt al als in ze hebben die motor gewoon ergens op de grond getest.
Ja, en ze hebben gewoon filmpjes ook van een werkende motor. Dus,
dus nu is nog wacht op een raket die gebouwd wordt met dit...
Ja.
In principe.
Ja, nu moeten ze gaan kijken waar ze dit in kunnen bouwen. Het is ook vooral bedoeld voor in-orbit gebruik. Hè? Dus niet zozeer vanaf de grond. Ik weet niet of het genoeg vermogen oplevert. Waarschijnlijk niet. Maar als je naar Mars gaat, is 25% efficiëntie winst is wel echt heel erg waardevol.
Ja.
Dat telt namelijk door in al het andere wat je aan het doen bent.
Payload.
Het levert je heel veel extra payload op. Dus wat was het nou weer? Rotational Detonation Rocket Engine. Nou, ik heb er weer wat van geleerd. Ik hoop jullie ook.
Nou, heel goed. Ik heb alleen nog maar wat kortjes. Ik zit even te kijken of we verder door alles heen zijn.
Ik heb ook nog één kortje voor zo meteen. Als we nog tijd hebben.
Ding, doen, doen. Nou, we hebben precies nog tijd voor de kortjes. Even kijken hoor. Dan is het eerste kortje is dat er een glitch was bij de James Webb telescoop. En dat is altijd vervelend. Als er iets aan de hand is met James Webb, dan is het meteen paniek. Eerst paniek en dan kijken wat er aan de hand is.
Ja.
En het viel allemaal mee. Er was eigenlijk het NIRIS-instrument deed lastig. Om een of andere reden deed gewoon eigenlijk... Je kan gewoon zeggen, er had een bug in de software. Of ze kregen hem gewoon niet aan de praat. En dus waren er eigenlijk alle waarnemingen die gepland waren, die zijn gecanceld. En vandaag kwam uit dat hij het gelukkig weer doet. Dus dat is ding, ding, ding. Dat was het kortje. Hij doet het weer.
Dat is best dat is helemaal niet zo ongebruikelijk hè, voor satellieten.
Nee, en bovendien eigenlijk van James Webb zou je kunnen zeggen dat het voornamelijk bijzonder is hoe goed hij het doet al de hele tijd. Dus geen nieuws is goed nieuws. Dit was een klein nieuwtje waar eigenlijk het blijkt dat het relatief goed met James Webb gaat. Dus dan mocht iemand die
headline... Er is toch nog iets menselijks uit. Precies.
Mocht iemand de headline hebben zien langskomen... het valt allemaal gelukkig wel mee. En dan het andere wat aan de hand is... dat is dat natuurlijk in Boca Chica... nog steeds de hele tijd wel iets aan de hand is. We zitten eigenlijk met z'n allen te wachten op de Starship.
Ja.
Maar wat precies? Ja, de Starship launch. Ik vind het ook wel grappig dat ik vorig jaar april er dus was. En toen eigenlijk...
Ja.
Nou, ja, ik weet nog wel, toen ongeveer exact een jaar geleden in februari wist ik wel van nou, april gaan we niet halen. Maar het kwam uit in mijn persoonlijke leven om dan te gaan. Dus ik dacht van nou, misschien mis ik hem op 2 maanden. Ik had niet gedacht dat het echt een jaar later... Want daar lijkt het dan wel. Ze zeggen dus nu februari, maart. Dus dat wordt april. Dat weet je nu al. Maar er was dan in ieder geval de wet dress rehearsal, zoals ze hem noemen. In principe het even vol tanken en weer leeg tanken van de volledige booster met Starship erbovenop. Is allemaal goed gegaan. Geen gekke dingen.
Als je naar Artemis kijkt, op zichzelf best knap is. Als het
ja, precies. Precies, dat het gewoon inderdaad ook gewoon in één keer dat wel goed gaat. En er is voor aanstaande vrijdag alweer... zijn er road closures gepland. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er aanstaande vrijdag alweer getest wordt. Maar hoe dat er dan precies uitziet, niemand die het eigenlijk weet. Nee. Ook nog steeds een beetje onduidelijk van, is nou die vergunning er al? Dat, waarschijnlijk komt die gewoon op het moment dat we er klaar voor zijn. Ja. Dat is een beetje de verwachting. En
toch vind ik het heel opmerkelijk, want ik heb echt het gevoel dat de vaart eruit is.
Maar er is dus wel iets aan de hand.
Nee, maar in Breer dan. We hebben een jaar geleden, wanneer was het, hebben we ooit behubeld dat het nou echt ging beginnen,
Ja, dat is waar.
En weet je, dit is eigenlijk een onbegrijpelijke reden. Stilgevallen, zeg maar. Ik las ergens dat Virgin Orbit op de grens van faillissement zit. Dus dat schijnt ook niet goed te gaan. Ik weet niet of jullie over Blue Origin recent, wel even los van het feit dat ze motoren leveren, maar op zichzelf, weet je wel, de lanceringen van Blue Origin voor toeristen en dergelijke, hoor ik eerlijk gezegd ook niet zoveel meer van.
Dus dat ligt de toekomst ook niet echt, denk ik.
Nee, dat ook niet.
Alle ballen op Starship is het toch behoorlijk.
Nou, maar het is wel. Ik heb het idee dat er op heel veel vlakken wel gewoon de vaart er echt uit is. Ik kan niet zonder mans hoor.
Nee, ik denk als je het hebt over ruimtetoerisme, dan ben ik het wel met je eens. Maar dan, dat is er wel. En dat wordt niet eens meer elke keer gemeld als het wel zo is. En bovendien, ik heb daar weinig mee. Ik kwam me vorig jaar herinneren toen op een gegeven moment de een naar de andere omhoog ging. Ik was echt bij de eerste, vond ik het al niet echt interessant.
Ja, maar het zijn helemaal niet zoveel geweest.
Nee.
Tegelijkertijd heb je wel, weet je wel, succesvolle start-ups zoals Electron die het dan goed doen. Weet je, er gebeurde aan dat niet bemande deel waar die hype marketing niet zo op zit. Daar gebeuren nog steeds best wel veel dingen. Maar de grote drie, weet je, de drie bedrijven die om het hardste riepen, weet je wel, dat ze... Nou ja, de ruimtevaart was even gingen revolutionaliseren.
Waar heb jij dat van Virgin Galactic vandaan? Want ik zat er zelf aan te denken van... Goh, waarom komt daar toch maar niet dat een keer bericht dat ze failliet zijn? Want in principe is het al jarenlang natuurlijk heel moeilijk.
Volgens mij Virgin Orbit gaat het over. Hè? Die hadden recent die mislukte lancering. Die dan de eerste land was ook een beetje gehyped. De eerste lancering vanuit Europees grondgebied, Weet je, van onder dat is de raket die onder een vliegtuigvleugel vandaan. Maar daar wordt al een tijdje naar het businessmodel met zorg gekeken. Omdat die lancering kost 12 miljoen euro. En ze hebben volgens mij nu al iets van 1 miljard euro aan investeringen gedaan. En ze schijnen iets van 20 miljoen euro per maand aan kosten te hebben. Dus hoe gaat dat ooit werken? Weet je? En recent las ik ergens dat het heel veel moeite kost om nieuw geld op te halen. Dus met die burn rate en het feit dat die raket voorlopig even nergens heen gaat... omdat de lancering mislukte, zie ik het wel een beetje somber in.
Ik heb wat dat betreft, laat ik maar even gewoon een positief biertje zijn. Ja. Ik kijk uit naar Starship en ik heb het idee dat daar wel het een en ander gaat gebeuren. Vraag is wel, wanneer komt de eerste Mars-missie dan? Dus voorlopig is het echt de eerste maan maar eens halen en kijken of dat allemaal lukt. Eerste maar eens eventjes in de rond de aarde krijgen, vrees ik. Ik denk dat het is.
Dat zou al super knap zijn.
Maar het duurt wel, het doet allemaal veel langer. Wat is het toch met die ruimtevaart? Het duurt allemaal veel langer dan we van tevoren dachten. Ja. Nee, het kortje is ook daar. Stay tuned, zou ik wel zeggen. En jij had ook nog iets kleins.
Ja, dat klopt. Ja, dat ook SpaceX gerelateerd. Overigens, ik weet niet of jullie meegekregen hebben dat er opeens een galaxy was verschenen boven Hawaii. Filmpje stond ook onder andere op de NOS-app.
Een galaxy?
Ja.
Maar als een heel sterrenstelsel?
Ja, het leek alsof...
Alleen boven Hawaii?
Alleen boven Hawaii. Een soort spiraalvormige structuur was verschenen die draaiend... heel opmerkelijk in de categorie zijn, maar bij Hawaii een galaxy rijker. Dat zou opmerkelijk zijn.
Heel plaatselijk.
Nou, dat was niet zo. De meest waarschijnlijke verklaring is... Ik zal het filmpje ook even in de show notes zetten als je het niet gezien hebt. Maar de meest waarschijnlijke verklaring was dat het een de-orbit burn was van Falcon 9, van de upper stage... Die orbit burns, weet je wat ze dan altijd doen? Dat was bij de Space Shuttle al zo. Dan dumpen ze eerst alle brandstof. Ja. Weet je, en dat, als dat gebeurt, en waarschijnlijk draait die raket vanwege de stabiliteit van je op een bepaalde kant op, dat ding roteert waarschijnlijk. Dus dan krijg je natuurlijk een soort spiraaleffect. En als je dat precies doet op het moment dat die raket nog in de zon zit, maar jij beneden al op de grond, dan kan dat een heel mooi lichteffect geven. Ik weet dat bij de Space Shuttle was het ook, heb ik ook wel eens meegemaakt dat iemand dat gezien had. En het was vrij indrukwekkend. Dus waarschijnlijk is het die orbit burn van de tweede trap. Daar moet die brandstof uit, weet je, want als je anders zeg maar...
Je wil die brandstof niet mee terug hebben.
Nee, ook als je verbrandt niet, want dan loopt het risico dat er iets uit elkaar spat of zo, dus gooi je dat eruit. En waarschijnlijk was het dat, maar het zag er wel behoorlijk spectaculair uit, moet ik zeggen.
Oh, nou mooi in de show notes.
Ik zal het in de show notes zetten.
En dan hadden we nog, je noemde net nog een glitch, die wil ik wel noemen, we hebben die laatste minuut nog een glitch in... Juno's camera.
Ja.
En dat was ook wel heel grappig, want we hadden het er even over. Dit was een camera die eigenlijk een beetje op het laatste moment erbij gezet is vanwege public outreach. Dus ja. eigenlijk alleen maar een goede camera meesturen, zodat er mooie plaatjes terug kunnen komen.
Ja. Nou, dat doet hij aardig, hè?
En dat doet hij aardig. Het zijn echt super vette foto's. En je kan je toch ook bijna niet voorstellen dat die camera er dus niet op had gezeten. En dat het alleen maar meetinstrumenten waren.
Ja, dat was, ongelooflijk. Maar dat was in die tijd, weet je, was dat nog redelijk een gevecht. In dat de wetenschapper, ik kijk je niet verwijt naar Tano Engeloes, maar de...
je kijkt wel verwijt naar Engeloes.
Ik ben hier de oud-wetenschapper.
Maar dat de wetenschapper, en dat was bij ESA ook zo, hè, weet je, die over het algemeen, als je niks aan zo'n camera hebt, want het is wetenschappelijk niet verantwoord. Ja, het is toch weer een kilo bij zo'n spreken, wat weg zo'n ding. Tegenwoordig veel minder natuurlijk. Maar die, dus dat het best moeilijk is om dat te doen. En NASA was er altijd wel principieel in, weet je al.
Ook bij NASA, op InSight zijn er minder camera's dan men hoopte. Ook om die reden, we hebben een klein pakketje en we willen dit en dit en dit doen. Ja. En dan voor deze ene keer maar geen camera. Of minder goede camera.
Ja, serieus?
Ja, maar dat is altijd een afweging.
Ja, maar het is doodzonde.
Een GoPro kan niet mee. Hoe klein is een GoPro?
Ja, dat weet ik. Maar goed, die moet je wel vacuum proof en weet ik veel maken.
En aansluit op al jij. En die heeft daar power nodig.
Waarom moet dat?
Nee. Ze moeten wel. Het is heel goed dat je dat doet. Want je krijgt iedereen mee. En ik ben geen Jupiter-onderzoeker. En ik zit ook alleen maar te kijken naar die Juno-plaatjes.
Precies, een hele mooie plaatje.
Maar goed, er was dus een glitch.
Ja, want er is dus een glitch. Je kan dus eigenlijk apparaten die niet gemaakt zijn voor ruimtevaart niet zomaar meesturen naar boven. Is dus wel gebeurd. Nou, wat is dan het grandioze, de vreselijkheid ervan, dat hij na, hoe lang hangt Juno wel niet in de lucht? Al bijna 10 jaar.
2016 is hij aangekomen, volgens mij.
En soms valt hij uit, want hij wordt te heet. Dus daar lijkt het op. Dus dan was hij ingepland om 90 foto's te maken en 1/3 van de foto's kwam garbled of helemaal niet terug. Dus dat, hij doet het soms niet. Maar het
duurt blijkbaar steeds langer voordat de beelden goed worden. Dat hij dus voldoende blijkbaar is afgekoeld om... dus ze waren eerst, volgens mij is het een keer eerder gebeurd, maar waren ze heel weinig foto's kwijt en nu waren ze heel veel. Heel groot deel kwijt. Dus in die zin is het wel zorgelijk. Maar ja,
je bouwt natuurlijk. Ja, je andere kant natuurlijk allerlei materiaalmoeheid en weet ik veel wat. Ja, dat ding is. En hij wordt gewoon oud.
Ja. Ja, en hij was ingecalculeerd, zeg maar, gedimensioneerd op dat hij de eerste 7 passes. Want dan is de rol af voor de PR, zeg maar. De eerste 7 passes moest je doen. En we zitten op 50, weet je. Dus respect voor dat cameraatje.
Precies. Nou, dan ben ik er nu wel helemaal doorheen.
Ik kijk nog even naar Ingeloes. Heb jij nog iets?
Ja, ik zit heel hard te denken.
Een Mars-aankondiging.
Nee, ik heb geen Mars-aankondiging.
Maar even vragen, waar gaat je onderzoek nu over?
Meteorieten.
In zeer kort. Ja, meteorieten. Wat we over Tissant hebben besproken. Ja,
Tissant vind ik echt ongelooflijk interessant. Maar ik kijk eigenlijk naar oude meteorieten. Dus dat spul wat niet in de planeten is... beland, dus nog ouder is. En wat daar, onder andere wat daar een organisch materiaal in zit. En,
specifiek van Mars?
Alleen? Nee, niet Mars.
Niet Mars?
Niet Mars. Nee, niet Mars. Het spul wat, weet je, hebt zeg maar toen het zonnestelsel vormde, had je eerst een grote gaswolk. Die klapte in. Daar kreeg je een schijf rond een bubbelgas in het midden waar uiteindelijk de zon is gevormd. En in die schijf zat gas en stofdeeltjes en die zijn allemaal gaan klonteren. En uiteindelijk zijn daar steeds grotere klontjes uitgevormd. En een aantal van die klontjes zijn bij elkaar gaan klonteren en zijn uiteindelijk planeten geworden. Maar er is dus ook materiaal wat niet in planeten of ijsbanen is beland, maar in bijvoorbeeld asteroïden in de asteroïdengordel, in asteroïden en kometen in de Kuipergordel. Nou, dan hangt ook nog een hele troep in de Oortwolk natuurlijk. Ook allemaal spul wat het niet in de planeet heeft gemaakt. En ik kijk dus naar het materiaal wat niet in die planeet is beland. Dus wat echt helemaal aan het begin gevormd is. En wel ook natuurlijk altijd met een link naar organisch materiaal. En wat vinden we daar nou voor types organische moleculen in? Waar we nu naar kijken onder andere is... we zien verbindingen die hetzelfde zijn als die leven gebruikt. Daar kun je hele leuke links mee krijgen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als zo'n meteoriet in een poeltje valt? Zoals we misschien op de vroege aarde hadden.
Ja.
Valt zo'n meteoriet dan uit elkaar en blijven die organische verbindingen dan heel handig intact, zodat ze inderdaad verder kunnen reageren? Of vallen die ook uit elkaar en heb je allerlei chemische stappen daar nog weer tussen nodig, zodat je weer, bijvoorbeeld aminozuren zitten erin en de aminozuren die leven gebruikt vinden we allemaal meteorieten. Komen die inderdaad kant-en-klaar uit de meteoriet of vallen ze eigenlijk gewoon allemaal uit elkaar en heb je weer nieuwe reactiestappen nodig om weer aan die nieuwe aminozuren te komen?
Om te kijken of Of die meteorieten een bijdrage hebben kunnen leveren aan het kickstarten van het leven op aarde. Dat is dan eigenlijk.
Ja, en er zijn heel veel aanwijzingen dat dat misschien niet het geval is. Misschien is het ook wel het geval. Dus er blijven allerlei hypotheses nog. En ik probeer op deze manier eens te kijken van, kan dat wel?
Ja, maar volgende... mag je in de wetenschappen natuurlijk nooit vragen. Maar wat denk je zelf?
Ja, precies. Ik had zoiets vragen.
Ik vind het heel moeilijk, want er zijn eigenlijk twee scenario's. En er zijn voor beide scenario's... Zijn er minpunten?
Nee,
ja, ik kies niet. Punt.
Nou, dan zullen we die vraag maar in.
Tot het volgende kwartaal.
Misschien dat ik inderdaad in het volgende kwartaal of het kwartaal daarna iets leuks kan vertellen over de experimenten die we doen.
Je gaat ons op de hoogte houden. Ik ga hem afronden, jongens. Ik dank voor deze keer Thijs Roes.
Dankjewel,
en ik dank Ingeloes ten Katen.
Nog één keer onze Twitter-account.
Ja, je kunt ons uiteraard volgen op Space Cowboys Pod op Twitter. Of al onze handles. En tegenwoordig zitten wij ook op Mastodon. Daar kun je ons ook volgen. Mijn naam is Michel van Baal. En tot de volgende keer.
Joe.
Doei.
Doeg.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.